Goedemorgen dus nogmaals. Ja. Ik had van een broeder, had ik de vraag gekregen. Kan je eens wat vertellen over de teksten 2 Timotheus 1 vers 6 tot 10? Vanmorgen wil ik een beetje doorgeven wat ik daarin tegenkwam. En met alle blijdschap ging ik me daarin verdiepen. En toen dacht ik van, als ik dat ga doorgeven, dan komen er weer een heleboel prikkelende tegenstellingen naar voren. Maar ik ga het eerst voorlezen. 2 Timotheus 1 vers 6. Ik, dus Paulus, ik herinner je eraan, dat doet hij bij Timotheus, ik herinner je eraan om het charisma, oftewel de genadegave, van God aan te wakkeren, die via de oplegging van mijn handen in jou is. Want God heeft ons niet gegeven een geest van angst, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer. En ook niet voor mij. Dus ook niet voor Paulus. Hè? Dus ook niet voor mij, die zijn gevangene is. Maar leidt verdrukking met het evangelie in overeenstemming met de kracht van God. Hij heeft ons gered. Hij heeft ons geroepen met een heilige roeping. En dat is niet in overeenstemming met onze werken. Maar het is in overeenstemming met zijn eigen plan. En de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen of voor de tijden van de Ajonen. Maar die nu geopenbaard is door de verschijning van onze redder Jezus Christus, die de dood teniet gedaan en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Tot zover. Het gaat over een charisma die Timotheus ontvangen heeft. Wie heeft een charisma hier ontvangen? Ik moet zeggen, ik niet. Dat is iets kenmerkends voor de tijd dat het koninkrijk van God aan Israël aangeboden werd en dat dus het nieuwe verbond gepredikt werd. Toen had je charisma's. Maar Paulus zegt, ik herinner jou, Timotheus, eraan om die genadegave van God aan te wakkeren. Timotheus, in tegenstelling tot mij dus, en misschien jou ook wel, Timotheus had dus een charisma ontvangen van God. En zoals we weten, in elke huishouding die God begint hier op aarde, werkt God via genade. En dus dat charisma, dat genadebetoon, dat genadebewijs eigenlijk, dat is ook wat Timotheus ontvangen had uit genade. Nou, dat charisma, dat is de aanleiding voor Paulus om in vers 7 tot en met 10, de werking van genade uit te werken. En kijk, daar hebben we wel praktische lessen aan. Wij hebben misschien geen charisma ontvangen. Hè? We werpen geen demonen uit. We genezen geen zieken. We spreken niet in tongen. We spreken geen profetie uit. Oftewel, iets waarbij we de Bijbel dichtlaten en zelf met woorden van God komen. He, dat is profetie. Geen van die dingen doen we. Maar als we zien hoe God in genade dat werk doet bij Timotheus, dan zien we wel dat genade de basis is. En wat genade werkt. Dus dat charisma is voor Paulus de aanleiding om dat verder uit te werken in vers 7 tot en met 10. Eerst dat woordje charisma. Dat is een zelfstandig naamwoord, het charisma, wat afgeleid is van een werkwoord, en dat is de bron eigenlijk, charizomai. En dat werkwoord, dat betekent genade bewijzen. Dus een charisma is een genadebewijs. Is wat Timotheus dus ontvangen had als een bewijs van Gods genade naar hem toe. En dan staat er dus hier in vers 6 de genadegave van God die via de oplegging van mijn handen in jou is. Het is dus door bemiddeling van Paulus gebeurd. Maar over dat charisma schrijft Paulus ook in het eerste brief aan Timotheus. 1 Timotheus 4, vers 14. In onze tekst herinnerde Paulus die Timotheus eraan om dat aan te wakkeren. Hè? Die genadegave. Dan komen we in 1 Timotheus 4, vers 14. En daar zegt Paulus, verwaarloos die genadegave, dat charisma niet dat in jou is. Dat aan jou gegeven is door profetie. Hier heb je een ander charisma, hè? Door profetie. Met oplegging van handen van de gezamenlijke oudsten. Dus je hebt hier ook nog eens een keertje oudsten in de gemeente. Ook een kenmerk van de nieuwe verbondsgemeentes. Er is geen onderscheid, er is geen hiërarchie in het lichaam van Christus waar wij toe behoren. In het lichaam van Christus heb je het lichaam met leden en één hoofd. En wie is dat? Dat is de Heer Jezus Christus. En een ander hoofd hebben wij niet. Maar hier heb je meerdere hoofden, de oudsten, die dus iets van God kunnen doorgeven aan de ander door oplegging van handen. Dus in ons gedeelte, in 2 Timotheus 1 vers 6, daar zegt Paulus van, wakker het aan, die genadegave van God, dat genadebewijs. En hier zegt Paulus in 1 Timotheus 4 vers 14, verwaarloos het niet. He? Dus Paulus had samen met die oudsten die genadegave doorgegeven. Een heel gebruikelijk iets in Romeinen, daar wordt gesproken over de genadegaven. Maar daar zegt Paulus ook, Romeinen 1 vers 11, daar zegt Paulus, ik verlang er erg naar om jullie te zien. En dan krijg je het, om aan jullie enige charisma's, genadegaven mee te delen tot jullie versterking. Paulus was dus iemand die kon dat doorgeven. God gebruikte Paulus om dat door te geven. Dus de charisma's werkten in die tijd. Hoe? Doordat de charisma's aan individuele gelovigen geschonken was. Hoe werkt God in deze tijd? Doordat God mensen als gaven aan de gemeente geeft. Zie je het verschil? In het nieuwe verbond werden genadegaven aan individuen geschonken om te functioneren in de plaatselijke gemeente. In onze tijd, in het lichaam van Christus, worden personen als gaven aan het lichaam van Christus geschonken. Willen we weten wat die genadegaven zijn? Nou, Romeinen 12 spreekt Paulus daar heel duidelijk over. Romeinen 12 vers 6. Daar zegt Paulus, we hebben verschillende charisma's. Genadegaven. We hebben verschillende charisma's. Dat kan profetie zijn. in overeenstemming met de afmeting van het geloof. Dan moeten we niet denken aan zoals wij ons vertrouwen nu stellen op de Heer. We weten dat de Heer is voor ons gestorven. Wij zijn meegestorven met hem. We weten dat hij is opgewekt door de Vader. En we zijn mee opgewekt. We weten dat hij is gezet in de hemels. En we zijn mee. En dat geloven wij nu als feiten. Maar daar gaat het niet over. Er is in die tijd ook geloof, wat een genadegave is. Waardoor je het ene geloof tegenover het andere geloof kan afmeten. En dan kan er profetie zijn naarmate van de afmeting van het geloof. Dat functioneerde bij de gelovigen individueel. Verder zegt Paulus, in het dienen. Het kan dienst zijn in het dienen. Het kan leren zijn in het leren. Het kan vermanen. Ik heb altijd liever dat er staat vertroosten, want dat is eigenlijk de letterlijke betekenis. En dat geeft wel heel duidelijk weer hoe Gods hart werkt. Het zij vermanen in het vermanen. En wie meedeelt, hè, dus ook dat functioneerde. Ze hadden alle dingen gemeenschappelijk. Er was een sociaal gebeuren in de gemeente. Wie meedeelt in eenvoudigheid, wie leiding geeft, ook dat was er. Zoals ik al zei, je had oudsten, je had ambten, je had personen die dus gebruikt werden als oog, mond, oor, neus. Het hoofd was niet Christus, maar waren de individuele gelovigen. En wie dus leiding geeft, in leiding geven. Wie leiding geeft met ijver, wie barmhartigheid bewijst met blijmoedigheid. Paulus legt dus hier heel duidelijk uit, al die individuele charisma's die de gelovigen persoonlijk ontvangen hadden, die worden dus ingezet in de plaatselijke gemeente, waardoor het functioneren kan. In Korinthe, idem dito, precies hetzelfde. 1 Korinthe 12, vers 4, dan zegt Paulus, er is verscheidenheid van charisma's. Maar het is dezelfde geest. Er is verscheidenheid van bedieningen. Het is dezelfde Heer. Er is verscheidenheid in werkingen. Er is dezelfde God die alles in allen werkt. Dat is het geweldige van onze God. God werkt alles in allen. Maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat nuttig is. Aan de een wordt door de geest gegeven het woord van wijsheid. Aan een ander het woord van kennis. Zie je, hier heb je ook weer dat genadegaven zijn. Iemand had dus het woord van wijsheid ontvangen als een genadebetoon. En een ander had een woord van kennis ontvangen. Dat bedoelt Paulus dus ook als hij zegt van kennis zal vergaan, maar de liefde blijft bestaan. Dan bedoelt hij niet van jongens, jullie worden straks een steltje onnozele halzen. Ik weet niet hoe mensen dat bekijken, maar iedereen denkt dat als de Heer komt, dan verdwijnen die dingen en dan zal alleen de liefde blijven bestaan. Maar daar gaat het niet over. Het gaat over die gave die een einde krijgt. En die krijgt een einde wanneer het volmaakte komt. Wanneer het woord dus compleet is. En dat is nu. Het woord van kennis volgens dezelfde geest. Aan een ander is geloof. Hier heb je die gave. Als gave. Aan een ander geloof door dezelfde geest. Dus niet iedereen had die gave. We hebben de neiging om te denken van geloof, dat doen we allemaal. Als gelovigen geloven we. Ja, maar er was ook nog een gave van geloof. En daar heeft Paulus het hier over. geloof door dezelfde geest. En aan een ander charisma's van genezing door dezelfde geest. Aan weer een ander werkingen van krachten. Aan een ander profetie. Aan een ander onderscheiding van geesten. Aan een ander velelei talen. En aan een ander uitleggingen van talen. Al deze dingen werkt één en dezelfde geest die aan een ieder in het bijzonder toedeelt zoals hij wil. Zien we het verschil? Want we verwachten niet dat nu plotseling iemand opspreekt en zo spreekt de Heer. En dat we dan ook moeten buigen voor dat woord. Want de gezalfde des Heren die zo spreekt, ja, dat kan je niet ontlopen. Daar moet je gehoorzaam aan zijn. Maar we kennen dat niet. Ja, sommige mensen, sommige kerken kennen dat wel. Maar het functioneert in deze tijd niet, omdat we nu het lichaam van Christus hebben. Hoe werkt het nu? Efeze 4, vers 11. God heeft sommigen gegeven. Daar wordt het trouwens in Efeze en Colosse de brieven die spreken over het lichaam van Christus, waarvan Christus het hoofd is. Daar wordt nergens over charisma's gesproken. Omdat ze er niet zijn. Maar hier staat, 4 vers 11, God heeft sommigen gegeven als apostelen. Sommigen als profeten. Sommigen als evangelisten. Sommigen als herders en leraars. Aan wie? Aan het lichaam van Christus. Geschonken. Dus niet aan individuele gelovigen, maar het is ter ondersteuning tot onderbouwing van het hele lichaam van Christus. Dat zijn de verschillen die er liggen. Maar het aparte is dat we hier lezen, nadat dus Paulus het geheimenis ontvangen had betreffende de gemeente, het lichaam van Christus, lezen we over een Timotheus die een genadegave, een charisma ontvangen had. En er wordt aan hem gezegd van dat hij het niet verwaarlozen moet, maar dat hij het moet aanwakkeren. Ja. Niet verwaarlozen. Niet onbelangrijk achten, dat is eigenlijk wat er letterlijk staat. Het is belangrijk dat hij iets van God heeft ontvangen. En wat hij van God ontvangen heeft, dat moet je niet onbelangrijk achten. Zo van, ach, ik steun toch maar op mijn eigen daar zien we de lessen die wij ook eruit kunnen halen. Ik steun toch maar op mijn eigen mogelijkheden. Dan veracht je eigenlijk dat wat God werkt, dat wat God schenkt, dat wat een genadebewijs is. Charisma. Niet verwaarlozen, maar aanwakkeren. Letterlijk betekent dat, je hebt daar een vuur wat helder brandt en jij zorgt ervoor dat die aanblijft, dat het maar steeds sterker aangeblazen wordt. Aanwakkeren. Dus je gaat niet je eigen inspanning aanwakkeren, maar dat wat God als genadebetoon werkt. Waarom wordt dat nou aan Timotheus gezegd, terwijl het lichaam van Christus begonnen is? Mijn antwoord dat ik denk gevonden te hebben in de schrift is Romeinen 11 vers 29. Maar Paulus zegt, de genadegaven, oftewel de charisma's, en de roeping van God zijn onberouwelijk. Wat bedoelt Paulus met onberouwelijk? Dat betekent dat God daar dus geen berouw over krijgt. God komt er niet op terug. Het is niet zo dat de gemeente, het lichaam van Christus, is begonnen en ja, Timotheus die was geroepen onder de prediking van het nieuwe verbond. Hij had een uitzicht samen met Israël die aarts was. Hij had een bediening die helemaal ingekleed was met charisma's, kenmerkende zaken van het nieuwe verbond. God zegt niet van, dat pak ik van je af en nou schenk ik jou een nieuwe roeping en nou schenk ik jou nieuwe zaken hoe ik de genade in jou werk. Nee, die genadegaven, de charisma's, die zijn onberouwelijk. Dus dat gaat door. Vandaar dat je het in de Timotheusbrief normaal gesproken gewoon tegenkomt. Terwijl dat we het hier nergens meer tegenkomen. Waarom niet? Omdat die mensen overleden zijn, die geroepen zijn in die roeping. Maar de roeping van God, waarin ze geroepen waren, die is onberouwelijk. God komt daar niet op terug. En dan gaat het Paulus het uitwerken. Hij begint in vers 7 met want. Dus dat zie je, hij kijkt terug op hetgeen wat hij beweerd heeft in vers 6. En dan zegt hij, want God heeft ons niet gegeven een geest van angst, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Wordt hier nou gezegd, want zo wordt het wel eens voorgesteld, wordt hier nou gezegd, jongen, jij hoeft helemaal niet meer bang te zijn. Jij bent een christen, God heeft jou geen geest van angst gegeven, je hoeft niet bang te zijn. Daar heb ik me erg veel schuldig over gevoeld in de vele jaren dat ik angst gekend heb. En die jaren, dat is nu alles bij elkaar ruim 70 jaar. Want ik denk dat ik nooit van mijn angst afgekomen ben. Maar bedoelt Paulus dan, God heeft ons geen geest van angst gegeven in de betekenis van, jongen, je mag nou niet meer bang zijn. Nee, je hebt gezien in de vorige vers dat God iets schenkt en daar gaat hij door werken. Want God heeft ons geen geest van angst gegeven. Oftewel, die hele dienst die daaruit voortkomt, is niet vanuit een motivatie van, oh, ik moet me wel inspannen, want God staat te kijken en God beoordeelt me. En oh, weken, dan kan het allemaal wel heel verschillend, heel verkeerd bij me aflopen. Want God heeft ons geen geest van angst gegeven. Ja, nou, als we die prediking zouden hebben van je mag niet meer angstig zijn, dan komen, denk ik, komen we allemaal in een behoorlijk precaire situatie terecht. Want we zijn allemaal wel ergens beangstigd voor. En zo heeft God ons geschapen. Ik geef drie voorbeelden. En begin dan bij de Heer zelf. Ja, bij de Heer zelf. En daarna bij Paulus. En daarna bij het volk Israël. En je ziet, elke keer opnieuw God werkt, gewoon de normale emoties in ons leven, om daar zichzelf in te verheerlijken. Eerste voorbeeld is de Heer. Lucas 22, vers 44. Er staat, Jezus werd dodelijk beangst. Oh, je hoeft niet bang te zijn. Nee, zo werkt het niet. Jezus werd dodelijk beangst en bad des te vuriger. En zijn zweet werd als bloeddruppels. Wij zeggen wel eens van, ik zweette puntjes. Nou, hij zweette bloeddruppels die op de aarde vielen. Je kan toch niet tegen de Heer zeggen van, nou zeg, hey, God heeft jou toch zeker geen geest van angst gegeven? Nee, dat was de Heer ook al best uit. Hij wilde juist niet anders doen dan wat hij de Vader zag doen. Hij wilde juist volkomen afhankelijk zijn van de Vader. Maar dat betekende een weg die zwaar, die emotioneel kapotmakend was. Hij zweette bloed. Hij werd dodelijk beangst. Maar de Heer gaat dat gebruiken. Juist dat gebruiken om zichzelf daarin te openbaren. God heeft hem de kracht gegeven om daar die weg te gaan naar het kruis van Golgotha. Vader God heeft zichzelf in hem verheerlijkt. Maar je kan toch niet beweren dat net als wij de Heer genade nodig had? Dat is een bepaalde manier van denken die heel sterk erin geslopen is. Je kan toch niet beweren dat de Heer Jezus zelf, hij is toch zeker, ja. En dan komen we met bepaalde uitspraken die we niet eens bijbels kunnen onderbouwen, maar wie is de Heer Jezus? Er is maar één middelaar tussen God en mensen. De mens Christus Jezus. En wat wordt over de mens Christus Jezus geschreven? Lucas 2 vers 40. Het kind groeide op, werd gesterkt. Dus niet van was al sterk, maar werd gesterkt. Werd vervuld met wijsheid. Staat dus niet, had al wijsheid, maar werd vervuld met wijsheid. En de genade van God was op hem. De Heer moest ook genade leren kennen. En hoe uitte zich dat? Dat uitte zich dat hij zei van, ik moet de werken doen die de Vader mij gegeven heeft. Hij wenste niet anders te doen dan wat hij de Vader zag doen. Hij was in alles afhankelijk van Vader God. Ja. God heeft ons geen geest van angst gegeven. Ik zou een voorbeeld geven van Paulus. Daar zegt in 1 Korinthe 2 vers 3... zegt Paulus over zijn verblijf in Korinthe. Zegt Paulus, ik kwam in zwakheid. Ik kwam met veel vrezen en beven naar jullie toe. Nou, Paulus had het gewoon niet meer. Hij zat daar te denken van, ik ga straks die Korinthiërs ontmoeten. En het is daar zo mis, wat moet ik allemaal? En ik kan dat toch zeker niet? Ik kwam in zwakheid met veel vrezen en beven. Perfect. Dat is nou precies hoe God genade werkt. Het kon gewoon niet beter. Paulus die was aan het eind van al zijn mogelijkheden om die Korintiërs te dienen. Nou, zo kon God hem gebruiken. In 2 Korinthe 12 vers 9, daar zegt Paulus over dit principe. Als hij dus het heeft over die doorn in het vlees, weet je wel. Dan schrijft Paulus op, God heeft tegen mij gezegd, mijn genade is genoeg voor jou. Hoe werkt dat dan? Want de kracht, oh dat willen we allemaal, we willen de kracht van, de kracht openbaart zich eerst ten volle in zwakheid. En dat willen we nou niet. Maar andere weg gebruikt God niet. De kracht openbaart zich eerst en vol in zwakheid. Dat maakt dus helemaal niet uit in welke huishouding van God je bevindt. Want hier was Paulus ook nog steeds in het nieuwe verbond. Maar zo werd genade altijd. Heel graag, zegt Paulus dus, daarachteraan, heel graag zal ik dus in zwakheden nog meer roemen. Roemen is pogen, hè? Trots zijn. Mensen, hebben jullie gezien hoe zo'n zwakke ellendeling ik wel ben? Ik kan het helemaal niet. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Daarom zal ik dus in zwakheden nog meer, opdat de kracht van Christus over me komt. Zo werkt genade. En daar hoort bij doodsangst. Daar hoort bij vrezen en beven. En dan had ik het ook nog over het volk Israël. Dat kan je in Exodus 14, vers 10 tegenkomen. Dan lees je in Exodus 14. Toen Farao dichterbij kwam, toen sloegen de Israëlieten hun ogen op. En de Egyptenaren die rukten achter hen op. Toen werden de Israëlieten heel bang. En schreeuwden ze naar de Heer. Nou, ook een mooie bedoeling, hè? Noemt zich volk van God, worden ze doodbang. Ja, nou, ik zou het ook worden. Dat leger zit achter je aan. Je rent voor je leven. En dan kom je daar voor de zee terecht. Je kan geen kant op, want aan weerskanten heb je de bergen. Je zit in de val. Je bent doodsbang. En zeg nou niet van, en de Heer die heeft je gezegd dat dat je geen geest van angst zult ontvangen. Je bent doodsbang. Maar dat is precies het moment dat God zich gaat openbaren. En die zee wordt gespleten. Het gaat om de grootheid van God die openbaar komt in ons leven. Ja. God heeft ons geen geest van angst gegeven. Het gaat Paulus in dat gedeelte om het feit dat hij Timotheus een genadegave ontvangen heeft. Hij hoefde dus niet als de dood voor God te zijn. Daar gaat het over. Ben je bang voor God? God is liefde. En alles wat daaruit voortkomt, alles wat hij doet, alles wat hij werkt, is liefde. Hij wil zijn liefde aan jou kwijt. En dan zeg je van, nou, ik weet niet of God daar wel blij mee zal zijn wat ik allemaal uithaal. Ik heb het zo verprutst. Dat is dat je een geest van angst hebt. Nee, God is liefde. Ken je die gelijkenis van talenten die de mensen kregen? En dan was er eentje die wilde er maar niet mee werken en die verstopte zijn talent in de grond. Waarom deed hij dat? Nou, hij zei van, ik wist dat u een hard mens bent. Die oogst waar u niet... Nou, ik wist dat. Denken we zo over God? Dat is eigenlijk waar Paulus het hier over heeft. God heeft ons geen geest van angst gegeven. Het gaat om onze relatie tot die God die schenkt, 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 schenkt. Hij blijft maar doorgaan met zijn genade aan jou te betonen. God heeft ons geen geest van angst gegeven, maar van kracht. We hebben al gezien hoe die kracht openbaar komt. Willen we graag die kracht van God leren kennen? Genade. Erkennen dat we een stel slappelingen zijn. Erkennen dat we geen weg op kunnen zonder de Heer. Hij heeft onze geest van kracht gegeven, van liefde. Dat is God zelf die in jou werkt. En van bezonnenheid. Ja, bezonnenheid. Sophronismos. Dat is het woord van bezonnenheid. In het Grieks. Dat is wat Paulus uitspreekt. Hebben jullie er ook een bepaalde voorstelling van? Hoe dat is dat God ons een geest van bezonnenheid gegeven heeft? Bezadigdheid zeggen sommige andere vertalingen. Nou echt, als 70-jarige zie ik me dan al helemaal achter de geranium zitten en daar niet meer achter vandaan komen, want ik ben bezadigd. Maar er staat sophronismos. En sophron betekent helder denken. Verstandig zijn. Gezond in je verstand zijn. Dat is sophron. Dus God heeft ons een geest gegeven van een gezond denken. En als je dan bedenkt dat Paulus in Korintiërs zegt dat we de zin van Christus hebben. De gezindheid van Christus, het denken van Christus. Dat is wat God heeft bewerkt in ons doordat hij ons één heeft gemaakt met de opgestane en verheerlijkte Heer. God heeft dat gewerkt in jou en mij. Hij heeft ons een geest van bezonnenheid, van helder denken gegeven. Ja, schaam je dus, vers 8 ben ik dan, hè? 2 Timotheus 1 vers 8. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer. Nou, ik ga de deuren langs hoor. Ik getuig van de Heer. Hè? En daar schaam ik me niet voor. Dan hebben we de Heer ingeruild voor mijn eigen persoontje. Schaam je dus niet voor het getuigenis van de Heer. Dat is waar Paulus het over heeft. Paulus heeft opgeschreven dat God aan Timotheus een genadegave gegeven had. Dat werkt iets uit, namelijk de genade die God daar doorheen werkte. En genade, dat werkt God ook door jou en mij. Schaam je dus niet voor dat getuigenis van de Heer. Maar dan krijgen we iets. Dat zouden we zo snel mogelijk overheen willen lezen. Want sommige dingen zijn niet leuk aan de genade. Wij vinden het niet leuk. Als we beseffen hoe Gods genade werkt, dan gaan we het leren waarderen. En dan gaan we de liefde van God daarin zien. Maar als we het zo bekijken, schaam je dus niet voor het getuigenis van ons. En ook niet voor mij, die zijn gevangenis. Ook niet voor mij, Paulus. Ook niet voor Paulus, die zijn gevangenis. Waar was Paulus nou gevangenen? Nou, in Rome. Helemaal niet een heerlijk hemelse toevluchtsoord van God. Hij was een gevangene in Rome. Hij zat daar in een kamer en hij zat geboeid aan degene die hem moest bewaken. Dan zat hij wel te schrijven, maar die man die moest mee bewegen. Maar hij zat behoorlijk geboeid aan zo'n man. En dan zegt hij, schaam je niet voor mij. Zijn gevangenis. De gevangenen van God. We zijn dus misschien wel in ellende terechtgekomen. Maar waar zijn we dan eigenlijk? We zijn in ellende met de Heer. En het is niet eens een foute boel dat we in die ellende zitten. Schaam je niet voor het feit dat ik zo in de ellende zit, zegt Paulus eigenlijk. Schaam je er niet voor. En dat stukje van de genade vinden we niet lekker. Dat zit niet echt voorop in ons denken. In Filippi 1 vers 29, daar zegt Paulus, aan jullie is de genade verleend. O mensen, aan ons is de genade verleend. He, dan veren we al gelijk op van, oh dat is geweldig, aan jullie is de genade verleend voor Christus niet alleen in hem te geloven. Dus hoor je erin wat er staat? Niet alleen in hem te geloven. Jij gelooft in de Heer Jezus. Maar er valt niks te roemen. Want het is genade die verleend is. Dat je gelooft in de Heer. Maar goed, waar het eigenlijk, waar ik om te doen was, was het laatste stukje. Maar ook voor hem te lijden. Mensen, dat mogen jullie zomaar. Heerlijk toch? Genade verleend om voor hem te lijden. Dat ligt ons niet zo erg. Paulus zegt tegen Timotheus, in 2 Timotheus 3 vers 12... Allen die in Christus Jezus God vruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Het is niet een soort van, je hoort het tegenwoordig wel, dat er mensen brieven krijgen en dat zijn dan dreigbrieven. Nou, dit was geen dreigbrief van Paulus. Dit was gewoon een belofte van God. Als je godvruchtig leeft, dus als je alles van mij verwacht, van God verwacht, hè, als je hem de eer geeft van alles in je leven, zul je vervolgd worden. Nou, en daarom zegt Paulus ook van, schaam je daar nou niet voor dat ik in de gevangenis zit? Ik zit daar in de gevangenis voor de Heer. We zijn het niet gewend geraakt. De eerste 3 eeuwen christendom, toen was het normaal. Toen werden we allemaal vervolgd. Maar toen kwam keizer Constantijn tot geloof. Hij had een kruis gezien, ergens, tijdens een van zijn veldtochten. En in dit teken zul je overwinnen. En dan had hij het niet over een geestelijke strijd tegen ze. Nee, dan had hij het erover dat er koppen konden rollen. Hè? Er zouden veel mensen vermoord worden. En dat is ook gebeurd. En we hebben macht gekregen. Als christenen hebben we macht gekregen. Voor de eerste keer kregen we macht. En toen was het niet meer nodig. Die heerlijke beloftes van God, die vielen aan duigen, zou je haast zeggen. Het is niet meer gebeurd. Dat hebben we te danken aan christelijke politiek. Ja. Maar is het echt een genade dat we zo in het vredige Westen terechtgekomen zijn? Want we weten dat er, we hebben net in de Filipijnen gezien wat er gebeurd is in kerken en dergelijke. Het is niet gebruikelijk. Het is niet normaal. Wat daar gebeurt is normaal. Wat daar gebeurt is wat God beloofd had. Dan gaat Paulus verder. Ik leg het maar even om te overdenken in het midden. Want dit is het moeilijkste, denk ik, van wat wij kennen aan de genade. Maar Paulus gaat verder in de 9e vers en dan zegt hij, God heeft ons gered en geroepen met een heilige roeping, niet in overeenstemming met onze werken, maar in overeenstemming met zijn eigen plan van genade. God had een plan en dat plan is genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen, voor de tijden van de aionen. God is de schepper van de aionen. God is de schepper van alle tijd. Alle tijdperken zijn door God zelf geschapen. En God heeft dat in zijn plan van aionen, van eeuwen, heeft hij dat uitgewerkt. Als schepper overziet hij het begin tot het eind. Het is voor hem een overzichtelijk geheel. Daar heb je de start, daar heb je het eind. En het is goed plan. Een plan van genade. Een plan waarin God ons redt en roept met een heilige roeping. We kunnen over dat plan vele dingen nadenken. Ik zie dat de tijd doorgaat. Dus dat is, Ik sla toch maar over. Maar het is dus een plan die God heeft met ons, met Israël, maar ook met de heidenen, met de hele wereld, met alle mensen. En dan zegt hij in vers 10, maar die nu geopenbaard is, dat plan is nu geopenbaard door de verschijning van onze redder, Jezus Christus, die de dood, ik heb het voorgelezen zoals het officieel vertaald is in alle Bijbels, teniet gedaan heeft. Wat betekent dat? Dat betekent dat het dus niets meer voorstelt. Dat het helemaal kapot is, dat het weg is. Dus we hebben geen begrafenissen meer, want niemand gaat dood. Dat moeten we toch als een logische conclusie trekken als we het zo vertalen. Maar het is de aorist. Een tijdsvorm die wij niet kennen. Maar wat betekent, het is in het verleden begonnen en het gaat nog steeds door. God is nog steeds bezig de dood teniet te doen. En wanneer zal dat voldaan zijn? 1 Korinthe 15 vers 26, daar zegt Paulus het. De laatste vijand die teniet gedaan is, is de dood. Dus de dood is de laatste vijand die teniet gedaan zal worden. En dan komt er leven en onvergankelijkheid aan het licht. Leven en onvergankelijkheid. De dood wordt verzwolgen in het leven. Hoe dat gebeuren zal? In 1 Korinthe 15 vers 22 wordt het getekend als dat God in stadia dit uitwerkt. In, hoe noemt Paulus het zelf? Even, 1 Korinthe 15 vers 22. Evenals in Adam allen sterven. Je ziet het, alle mensen gaan dood. Alle mensen gaan dood. Er valt niet aan te ontkomen. Zo zullen ook in Christus alle levend gemaakt worden. Dus allen worden ook levend gemaakt. Maar dat is meer dan al dat ze opstaan uit het graf. Meer dan dat ze weer opgewekt worden. Want, hoe heet hij? Lazarus is opgewekt uit de dood. Lazarus is opgewekt en na verloop van tijd is hij weer gestorven. Gaat hij voor de tweede keer dood? De tweede dood voor Lazarus. Dochtertje van Jairus, die is opgewekt door de Heer. Is opgewekt en is levend geworden. Maar niet in onvergankelijkheid. Maar vergankelijk, want ook zij is weer gestorven. En ze is de dood ingegaan. Voor de tweede keer. De tweede dood voor het dochtertje van Jairus. Maar hier gaat het, in 1 Korinthe 15 gaat het over een rangorde, een volgorde van wie onvergankelijk zal opstaan. Wie dus niet meer dood zal gaan. Ieder in zijn eigen rangorde. De eersteling, Christus. Ja, maar ja, Iris en dochtertje en Lazarus. Dochtertje van Jairus en dan Lazarus. Dat is toch voor Christus? Ja, de eersteling, Christus, die onvergankelijk is opgewekt. Daar gaat het over. Gaat niet over iemand die voor de tweede keer dood gegaan is, die de tweede dood ondergaat. Ieder in zijn eigen rangorde, de eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn. Tweede stadium. En in dat stadium zijn er ook mensen die vergankelijk opgewekt worden en die een oordeel tegemoet gaan. Die uiteindelijk in die poel van vuur terecht zullen komen. Die poel van vuur die voor de Satan en zijn demonen bedoeld was en die daar ook inderdaad pijn lijden, die daar levend in die poel zijn. Maar die mensen die vergankelijk dan opgewekt worden, zullen geoordeeld worden en zullen ook geworpen worden in die poel. Maar voor hen wordt het de tweede keer dat ze doodgaan. Ze zijn opgewekt, maar niet onvergankelijk, maar vergankelijk. En voor hen komt de tweede dood. En dan daarna de voltooiing. Wanneer hij het koninkrijk aan God de Vader overgeeft. En dan is het de laatste vijand die gedood zal worden. Die teniet gedaan zal worden, is de dood. Dan zal de dood teniet gedaan worden. En wordt ieder bevrijd. Waardoor? Doordat het leven de dood overwint. evenals in Adam, alle sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Hier zie je hoe dat God in zijn plan, dat hij dus overziet het begin tot het eind, dat plan van liefde, dat plan van genade uitwerkt in de mensheid. Laten we danken. Vader, ik dank u. Ik dank u dat u altijd in genade werkt. Dat het altijd uw liefde is die aan de slag is. Dat we het volledig van u mogen verwachten, dat het er niet toe doet wat wij bijdragen. Maar dat het ertoe doet wat u werkt in ons leven. O Vader, ik dank u dat u plannen van liefde hebt voor een ieder. En dat we zo'n geweldige uitzicht hebben. Dat we mogen zien op een volbracht werk, waardoor uiteindelijk ook allen levend gemaakt worden. Waardoor uiteindelijk u alles en in allen zult zijn. Wat een geweldige toekomst. En we mogen ook weten, Heer, in de tussentijd, dat hoe zo'n pijn, hoe zo'n strijd, hoe zo'n ellende we misschien doormaken in dit leven, u bent erbij. En het is zelfs uw strijd, uw lijden. U draagt ons door alles heen. Dank u ervoor. Amen. Ik wou vragen of iemand een mooi lied heeft ter afsluiting. Genade zo oneindig groot.